Stenders en Blokhuis en Duke presenteren De Tapes.
De Tapes, dat is onze interviewpodcast. Mijn naam is Blokhuis en tegenover mij zit natuurlijk de grote Jean-Paul Hek. Jean-Paul Hek, de journalist die onder andere voor het blad Sounds schrijft en werkelijk alle grote der aarde gesproken heeft, mogen we wel zeggen. Heb je nog mensen op je verlanglijstje staan eigenlijk, Jean-Paul?
Nee, die zijn dood. Nee. Heb jij, Bob Dylan.
Ja, ik wou zeggen, Dylan.
Ik heb Dylan één keer, ik heb ooit in Vancouver, toen was ik daar voor Nickelback. En toen speelde Bob Dylan daar in het Orpheum. En toen zei Sony Music, ga maar naar het concert en misschien kan je achteraf nog eventjes een babbeltje met hem maken. En uiteindelijk ben ik tot in zijn kleedkamer gekomen. Heb ik letterlijk 3 zinnen met hem gewisseld.
Nou, dat is wel.
Nou ja, dat was het ook.
Ja, en van de interview is het niet echt.
Nee, dus ik zie dat. Of Neil Young. Ik heb Neil ooit één keer gesproken met Stills, Ness en Young samen in Parijs. Dat was eigenlijk de enige keer. Het was zeer vervelend. Maar dat zou ik ook nog wel graag willen doen.
Ja. Ik heb Neil Young een keer een hand mogen geven en gezegd: great show, great show. Dat was na optreden in Ahoy een paar jaar geleden. Ja. Maar hij heeft. Wie is dat ook alweer? Een Nederlandse, Chris van Oostrom. Er is zo'n Nederlandse popjournalist die echt bevriend met hem is. Die heeft bij ons ook wel eens in de top 2000 een verhaal verteld. Dat hij
Constant Meijers, denk ik.
Constant Meijers, natuurlijk. Ja. Nou ja, goed. Maar wij gaan het nu hebben over
Slash.
En als wij zeggen Slash, dan hebben we het natuurlijk. Dan heb je het over deze iconische lik. Die zullen we even Slash, nou ja, zoals we hem leren kennen volgens mij. Ja. Ook even meedoen, maar het gaat om Slash, om de gitarist. Wanneer sprak je hem?
De eerste keer was het al een tijdje gereden. Dat was in 2000 in Keulen, in een geweldig hotel, in een watertoren heette dat, in Wasserturm.
Okay.
En tweede plaat kwam toen uit, Ain't Life Grand, toen heette het nog Slash Snake Pit.
Oh, ja.
En dat was 's ochtends om 11 uur. En dat weet ik nog heel goed. Dat was ook een rare tijd. En ik weet nog dat ik binnenkwam en zijn bodyguard, 2 meter hoog, 2 meter breed. Nog steeds een bodyguard trouwens. Ja. We hebben hem later nog vaker ontmoet.
Een vertrouwensman.
Komen we straks over. En ik moet gaan zitten en daar staan een tafeltje en er ligt echt een stapel met pakjes Gitanes, sigaretten. Opengeknipt, sigaretjes eruit. 2 flessen wodka en een pak met kersensap. Ik dacht, nou, hè? Om de ochtend te beginnen. Hmm. Slash komt binnen. Er worden 2 longdrinks worden gevuld met wodka tot bijna aan de rand. En letterlijk 3 drupjes kersensap. En hij gaat zitten in zijn bril op, zijn hoge hoed op. Precies zoals je hem eigenlijk. En er komt gewoon een stripfiguur binnen.
Ja.
En het gesprek begint. En eigenlijk na de tweede vraag was het eerste glaas als soldaat gemaakt.
Echt, was het een half uur? Had hij wel geslapen of was het nog avond?
Dat weet ik niet. Maar het was ook een belabberd interview. Het was nog in zijn rock'n'roll tijd. Een zeer rock'n'roll tijd. Dat was natuurlijk een hele ruige jongen.
Ja.
En dat was mijn eerste ontmoeting met Slash. En dat ben ik ooit meer vergeten.
Nee, eventjes voor de sfeer waar hij toen mee bezig was. Ain't Life Grand / Snake Pit. Ja. Dit is de titeltrack van die plaat. Ja. Even een stukje. Can you all hit me one time right here? Lekkere fucked up blues is het.
Heerlijk. Ja, dat had hij. Hè. Het is natuurlijk gewoon geboren in Engeland. Hè. Ja. Heel veel mensen denken dat het een Amerikaan is. Het is gewoon een Engelsman. En Ja, ik heb wel eens ooit geschreven dat hij de laatste echte gitaarheld is. Ik bedoel, ik kan me nauwelijks nog dat die daarna nog zijn status hebben bereikt, die Slash heeft. Ja. Qua bekendheid.
Je hebt nu de gitaarmensen waar de generatie mijn zoon van 20 nakijken, dat zijn Joe Bonamassa en John Mayer.
Klopt. Maar dat zijn een beetje brave jongens, hè?
Het zijn boekhouders.
Het zijn boekhouders, geweldige gitaristen. Ja. Maar Slash was alles. Wie zijn biografie leest, dat schrik je echt van. Het was echt een zeer ruige jongen. Veel ruiger eigenlijk dan Axl Rose.
Ja?
Jazeker.
Hij heeft met die eigen projecten, verschillende eigen projecten gehad, heeft hij nooit de status gehaald die hij met Guns N' Roses had. Nee. Dus ze hadden elkaar blijkbaar dan ook toch wel nodig.
Absoluut. Hetzelfde verhaal als Joe Perry en Steven Tyler van Aerosmith. Hè. Natuurlijk vaak vergeleken, die bands met elkaar. Ja. De magie was er als ze in de studio waren. En daarbuiten sloegen ze elkaar de hersenen in. En het was eigenlijk al heel snel. Eigenlijk al na dat eerste album ging het mis met de groep. Ja. Ze hebben toen nog twee Use Your Illusion 1 en 2 uitgebracht. Ja. Nog een leuke punkplaat, die best nog een EP'tje. Maar je zag gewoon, dat gaat niet goed komen. Nee. En Axl heeft daarna natuurlijk heel lang gewacht. Hè, met Guns N' Roses doorgegaan. En Slash ging al heel snel in de modus. Ging ze leuke dingen doen. Hè, met Snake Pit en later onder zijn eigen naam.
Ja. Als tussenproject nog. En dat is ook een tussenstop waar jij hem nog een keer gesproken hebt. Velvet Revolver.
Ja, klopt.
Zullen we eventjes Velvet Revolver eventjes voor de muzikale geest halen? Dit is de band met Illegal Eyes Song. Strak, hè?
Ja, zeker. Ja, geweldige band. En jammer dat ze maar twee echte albums hebben gemaakt. En dat was voor Slash toch wel de echte comeback. Hè? Met Scott Weiland op zang. Inmiddels ook overleden.
Stone Temple Pilots.
Stone Temple Pilots. En hier zat ook de bassist van Guns N' Roses bij. En met Sorum op drums. De drummer ook. En ik heb ze toen geïnterviewd in Washington. Toen deze een soort promo optreden in de 930 Club. Mm-hmm. Zeg maar het Paradiso van Washington, heel bekend in Amerika. Okay. En ik interviewde hem 's middags in een restaurant. En hij zag er toen veel beter uit dan 4 jaar ervoor. Mm-hmm. Je merkte echt, hij was afgekikt, hij was relaxed. En hij zegt al gaandeweg het interview, zegt hij, laten we even aan de overkant even wat gaan eten in een restaurant. Nou, prima, maar ja goed, hij is Slash. Met of zonder roep, iedereen herkent hem. Ja. En de fans wisten dat Slash in Washington was. Dus al bij het lopen van de ene kant aan de andere kant van de weg stonden er al pakkelijk 20, 30 fans te wachten met allerlei dingen. Wat denk je, een half uur zitten wij daar en het is gewoon één grote gathering voor dat restaurant van fans die op Slash stonden te wachten. En ik had zoiets van, nou, hij raakt wel in paniek. Maar hij rookte een sigaretje, dronk nog steeds een glaasje whisky. En na het interview gingen we langs de achterkant naar buiten. Ja. En toen had ik wel zoiets, die man heeft een enorme impact. Hè? Ja. Dat waar hij ook komt, waar hij ook komt in Amerika, is het gewoon een oploop van mensen. Ja. En dan weet je wat voor een status zo'n man nog steeds heeft.
Ja. Ja. We hadden het een van de vorige keren over Jeff Lynne. Dat is ook zo'n Engelsman die in Amerika terechtkomt. En daar hele grote dingen doet. Dat is ook wel heel erg verschil. Waar Jeff Lynne een hele keurige, bedaarde, wat gelegen man is oogt Slash wat meer outgoing.
Ja, maar hij is ook opgegroeid in een celebrity gezin. Hè. Zijn moeder was natuurlijk kledingontwerper van onder meer David Bowie. Oh. Hè. Dus hij, Saul Hudson is zijn echte naam. En hij komt echt uit zo'n familie. Zijn moeder produceerde later ook films in Los Angeles. Dus hij is opgegroeid in de entertainmentwereld. En hij kent ook iedereen. Als je ook zijn boek leest, wie bij hem bijvoorbeeld in zijn kindertijd bij hem op de vloer kwamen. Het ging van David Bowie tot Lou Reed. Dat waren allemaal gewoon mensen die letterlijk kind aan huis waren.
Ja. Nou ja, dat is heel aardig. Ik heb hem één keer ontmoet, daar was jij bij. Ja. Hij won de Sena Guitar Award.
Klopt.
En ik presenteerde die avond. Ik denk dat ik 5 woorden met hem gewisseld heb.
Ja, dat was een rare tijd. Het grappige is, het was wel de redding van de prijs. Dat mag ik nu best zeggen. De prijs was altijd in Zeeland. Hè. We hadden Brian May daar al gehad en Steve Lukather. En de prijs was dood en begraven. En ik had een anderhalf jaar daarvoor een mailtje gestuurd naar zijn manager dat we hem graag de prijs wilden geven. Mm-hmm. En tot mijn grote verbazing, in augustus ging eigenlijk het geluid, ging eigenlijk de boel om. De prijs bestond niet meer. En de eerste week september krijg ik een mailtje. Slash would like to accept the award. Nou, dus ja, hebben we toen een event moeten optuigen in de Club Ziggo in Amsterdam.
Ja.
En Slash kwam, Slash speelde niet. En dat was eigenlijk wel heel zonde, want dat was wel, en nog steeds is dat gebruikelijk. Hè. En Slash had een paar voorwaarden. Hij wilde wel praten, hij wilde niet spelen. En hij wilde niet meer dan 20 meter lopen vanuit zijn auto naar het podium. Dus we dachten, nou ja, goed, een beetje lachen om doen. Uiteindelijk bleek, kwam 's middags dezelfde bodyguard, daar is hij weer. Mm-hmm. Twee meter hoog, twee meter breed. En die heeft letterlijk 20 meter uitgestapt. En daar hebben we uiteindelijk de rode loper gelegd.
Dat meen je niet.
Ja. Ja,
nee,
ja.
Niet.
En het mooie, het was ook een surrealistische avond, want hij kwam binnen op het moment dat Adrian Vandenberg met zijn Moonkings stond op te treden.
Ja.
En Adrian is een hele grote jongen in Amerika, hè? Ja. Whitesnake, Vandenberg. Ja. En Slash, later zei hij ook, hij zei, ik kwam eigenlijk pas na een minuut achter dat gewoon Adrian Vandenberg voor mijn neus stond te spelen op zijn
kleine. Van den Berg.
Ja, en voor hem was dat ook heel raar.
Ja.
Hè? Want in zijn ogen was ook Adrian een superster.
Ja, ja.
Hè? Uiteindelijk was het toch nog een leuke avond. Hij heeft daar nog iets gesigneerd. Dat wist je nog wel. Al een heel mooie muurtekening gemaakt. Ja. En ik sprak hem later waarom hij toen toch wat afwezig was en afstandelijk, op zijn zachte
vet. Ja, echt een slap handje, handschoentje aan.
Slappe handje, hij was wel enigszins blij, maar dat was toch wel. Wat bleek, een dag ervoor had hij de scheidingspapieren van zijn nu ex, bijna ex, ik zou het niet eens weten, binnengekregen.
Wow.
Die de helft van zijn vermogen wilde hebben. En dat vermogen is best opmerkelijk. Maar vorig jaar sprak ik hem en toen zei hij, it's still going on. Dus het is steeds niet opgelost,
jeetje,
zoveel jaar later. Hij zei ook op een gegeven moment dat hij een affordable house had gekocht. Ik denk van, ja, je bent gitarist van Guns N' Roses, kom op. Hè, maar blijkbaar heeft ze dat flink ingehakt.
Zo, ja. Oké, dus dat was de reden dat hij...
Ja, nu lijkt me de story wel, maar het is wel...
Het is wel relevant, want ik dacht, het is een arrogante lul.
Hij
keek me amper aan en ik presenteerde de avond.
Ja.
Ik heb een hand van hem gehad, daar heb ik dus alles mee gezegd. Maar ik had het gevoel dat ik niet door moest knijpen.
En George Kooijmans reikte in die avond de award uit, weet je nog wel.
Ja, dat is
mooi. De motherfucker, zei hij toen. Dat weet ik nog heel goed. En achteraf zei hij ook, ja, hè, ik was gewoon niet in mijn best te doen. En ik kan me
kan
goed
gebeuren.
Herinneren, maar toch.
Ja, het kan gebeuren. Zullen we even naar Slash zelf luisteren? Want jij sprak hem de laatste keer en daar heb je de opname van bij je.
Mm-hmm.
De laatste keer dat jij hem sprak, je hebt hem in die tussentijd nog twee keer gesproken.
Ja, ja, klopt.
2016, 2014. Maar we hebben opname 2018.
Ja.
Hij is met een plaat bezig.
Ja, en op dat moment in Nederland met Guns N' Roses trouwens. Net die avond had hij dus voor 80.000 mensen opgetreden.
Jeetje.
En de volgende dag zat hij gewoon ook weer in de ochtend, gewoon okselfris, klaar voor een interview.
Oké, nou laten we eerst even over zijn nieuwe plaat, waar hij wat over te zeggen heeft. Hier is Slash.
I took a couple of those ideas. We did some pre-production and, you know, real rough, but we had some basic ideas. And we went back on the road and somewhere along the way, I got in touch with Axel. And Axel and I spoke and we sort of... got through our differences about past shit and all that, and it was really nice.
Yeah.
And so eventually we talked about, or we got together in person at one point, and we talked about doing these Coachella dates. And I thought, you know, that would be sort of fun, you know, just get everybody together and just do these couple of dates and a couple of warm-up shows. And it sounds like a really, and we were in really good, on good terms, you know, and so it sounded like a really fun thing to do. And so when that came up, it was after the World of Fire tour was done. And I planned on going into the studio and working on some of those ideas and making another record.
Yeah.
And then the Coachella dates turned into a leg. Turned into another leg, and next thing you know, we were out for a year and a half.
Yep.
So, in January, February of this year, we had a sizable break, you know. So I said, "Well, let's get together and go in the studio and make this fucking record."
Yeah.
So I started with Brent and Todd, and we revisited some of those old ideas, and then but the first thing that we did was wrote a new song just to sort of get back into the groove rather than just start up playing an old riff. So we started a new one, which is a song on the record called Mind Your Manners. So you
can tell it's
like when you first walk in a room and jam.
Yeah.
And so we worked up some of the old stuff, then I wrote some new stuff, and we got all that stuff together. Then we brought Frank in for the first time.
Yeah, because he was touring already with you, huh?
Yeah, yeah. We hired him after the World on Fire record, so I could have another guitar player, right? So he'd always been a side guy, but I've been watching him, and I thought that he really could possibly fit the other guitar player spot on the album and stuff, which he did. He did a great job. So we went through all the arrangements again and had him sort of fit into the whole thing. And then Miles came in and we did a shitload of pre-production, you know, rehearsing. Yeah. And then went in the studio, which I built my own little 16-track studio.
Yeah.
So we recorded the album and that was it.
En dat was het. Zo, heel simpel. Er lopen even twee dingen door elkaar. Ja. Dus hij heeft het aan de ene kant heeft hij het over de reunie met Guns N' Roses. Nou, dat gebeurde gewoon. Axel belde, dat klikte. En,
ja, goed, zo gaat het natuurlijk niet. Hè?
Nee.
Daar komen lawyers bij kijken, advocaat, dat wil je niet weten. Nee. Want laten we eerlijk zijn. We hebben het wel eens over Liam en Noel Gallagher. Maar de ruzie tussen Slash en Axel ging nog een stukje verder. Ja. Lees de boeken erop na. Ik heb Slash ooit één keer heel kort gesproken in Lissabon. En die man is knettergek.
Ja?
Hij trad daar op voor in Rock in Rio, maar dan in Lissabon. En hij speelde daar met Guns N' Roses zonder Slash. En No Doubt had net gespeeld. Jamiroquai had net gespeeld. En daarna, na een half uur, zou Guns N' Roses komen. Maar meneer Axel, wij waren backstage. En hij wilde niet beginnen, want zijn jasje, wat hij altijd draagt, zo'n gouden jasje, dat waren ze in het hotel vergeten. Dus hij eiste dat er iemand terugreed naar het hotel om dat jasje te halen. Uiteindelijk begon het optreden anderhalf uur te laat. Hè? Hij komt in het oranje gouden jasje op en letterlijk na het eerste nummer gooit hij dat jasje weg. Dus dat was Axel. Dat was een hele rare. Ik heb een paar woorden met hem gewisseld, maar ik dacht, die man is knettergek. En uiteindelijk schijnt, want hij heeft daar natuurlijk AC/DC gedaan. Ja. In ieder geval voor Brian Jones, wat hij fantastisch deed. Hè? Dat zou bijna weten wat een geweldige zanger het is. Ja. Dus ik en je hoort ook Slash gewoon een hele relaxte jongen. Hè? Mm. En ik sta nog steeds van te kijken dat ze bij elkaar zijn gekomen. En ik heb de optreden gezien en het is gewoon erg goed.
Maar een nieuwe Guns N' Roses plaat, dat zit er even niet in.
Nou ja, hij wil dat wel. Hij
ja, maar dat
wel.
Loopt al een tijdje. Hè, dat.
Nou, misschien nu. Hè? Ja. Ze zou ook nu op dit moment ook weer op tournee zijn. Ze zou ook weer in Nederland komen. Dus volgens mij zou ze zelfs Pinkpop doen.
Ja.
Guns N' Roses, voilà. Dus ik denk dat misschien zitten de heren gewoon nu in de studio om een plaat op te nemen.
Dat zou aardig zijn als we dat. Ondertussen, in die tijd dat zij bij elkaar kwamen, vertelt Slash achterloos, was hij maar met zijn eigen plaat bezig. Hè? Dat was een plaat die hij met Miles Kennedy gemaakt heeft. Living the Dream. Even luisteren, een klein stukje. Miles Kennedy en Slash, Driving Rain. Dat dit een goede zanger is, maar het mist een beetje het scherpe randje.
Klopt, het is een typische classic rock. Hij is zanger ook van Alter Bridge, hè, ook een vrij bekende band.
Ja.
Fantastische zanger, maar mist net dat karakter.
Ja.
Wat Axel zo bijzonder maakt.
Ja. Hij had nog meer te vertellen over Guns N' Roses. Nog één keer Axel. Nee, Slash.
It's been fun because I've been doing what it is that I want to do, and I'm able to make records, and the Guns N' Roses thing has been really sort of like a pinch you kind of moment, because I would be the last person to expect that would ever have happened, and then once it did happen, it's been such a joy to do, and Axel's been fucking incredible, and so all that stuff from the past has been very much washed away.
It's almost
like a new band. Like, I don't relate anything, even though it's the same guys with the same songs.
Yeah.
I don't relate it to anything from the 90s at all. Like, I don't have any of those flashback memories or anything. So it's almost like a new thing. And so it's great just to be, you know, I think the only thing negative going on in my life is my fucking never-ending divorce. So all things considered.
That's a long time ago this year.
No, it's not still going.
It's still going. Nou, dat heb je. First hand. Ja, ja,
zonder
ja.
dat je ernaar vraagt, hè. Dus.
Ja, ja, hij is inderdaad, hij komt super relaxed.
Hij is heel relaxed. Ja, ja, hij laat me ook zien, dat hoor je dan niet, hè. Ik kwam binnen en hij was bezig om gele onderbroeken met tijgerprinten aan het ontwikkelen. En die liet hij mij op zijn foto zien. Dat vond hij wel leuk.
Oké, nieuwe merch.
Het is een nieuwe merch.
Ja, ja, maar als je hem zo hoort praten over hoe het gaat nu tussen hem en Axl, dan denk je, nou, die Guns N' Roses plaat, die zou toch moeten komen?
Die komt er ook.
Ja?
Dat kan niet missen. Ah. Ja, zeker.
Ja, dat zou toch, ja, ik zou het toch wel spectaculair vinden.
Zeker. Kijk,
je zei net, ze zijn erger dan Noel en Liam. Maar die Oasis-plaat zie ik eerlijk gezegd niet komen. Ik hoor Noel en Liam ook niet zo over elkaar praten eigenlijk.
Nee, maar Slash is natuurlijk een hele relaxte man. En toen in de tijd was het gewoon goed is goed. Hij was zelf ook een lievertje. Maar Axl werd op een gegeven moment volstrekt onhandelbaar. En hij heeft gewoon voor de muziek gekozen. Een aantal prima platen uitgebracht. Maar ja. Zonder Guns N' Roses. Dat is toch zijn leven. Ja. En zijn pensioen, hè, zoals hij het ook noemt.
Dat toertje heel was eerlijk. Een pensioen.
Ja, toertje. Nou ja.
Ja, nee, maar ik wel. Toertje.
Ja.
Nou ja, goed, dat is hoe het nu werkt. Je kunt een plaat maken, dat is vaak meer een investering dan dat je daar heel veel mee verdient. Het is een reden om weer te gaan toeren.
Ja.
Je wou nog graag even iets laten horen van Slash, het album Slash, waar hij met, daar hangt niet verder een fragment aan.
Klopt.
Maar dat hij met de grote Chris Cornell, dat is toch ook niet misselijk, hè?
Nee, zeker.
Wat hij hier doet, dit is het nummer Promise en dat komt van het album Slash. Classic rock wat hij maakt.
Classic rock. Nou ja, het waren heel goede vrienden. Slash en
Chris.
En Chris. En hij wilde ook eigenlijk een band met Chris oprichten in die tijd. Want op dit album doet ook die Miles Kennedy mee. Alleen Chris was in die tijd heel druk met Audioslave.
Ja.
En uiteindelijk heeft hij met Miles die nieuwe band opgericht.
Ja.
Maar Slash kon alles, hè. Michael Jackson, Lenny Kravitz. Iedereen wilde met Slash meedoen.
Zullen we het even snel doornemen? De echte beroemde dingen van Slash. Hier is Always on the Run van Lenny Kravitz. Slash. Ja, solootje bij Lenny Kravitz, solootje bij Michael Jackson ook in Black and White.
Klopt.
Ik dacht dat ik die even scherp had gelegd, maar...
Is het in het begin?
Ik knip het even zo. Ja, is die meteen al. Doe een beetje denken aan Prince bij Like a Prayer voor Madonna.
Klopt.
Ook zo'n... Dit vind ik wel redelijk opvallend. Ja, Michael mag ook even. Hier zit hij ook bij. Ja, Give It To Me. Oh. hou er zo van die lyrische solo's.
Ja, prachtig. En November Rain, hè? Dat is
ja, precies. Dat is het type. Ja. En het grappige is, hij speelt hier ook op mij. Dit is Bob Dylan.
Bob Dylan.
Wiggle, wiggle.
Wiggle, wiggle.
Ja, en dan komt Bob Dylan. Ja, nee, goed. Dat zijn niet de minste.
Nou ja, goed. Met de naam Slash op je plaat verkocht je gewoon platen. Hè? En hij is een merk geworden. En, ja. Een echte merk. En natuurlijk hoe hij eruit zag, hoe hij zich gedroeg. Zijn uiterlijk. Hij had alles mee. Ja. En hij was de ultieme gitaarheld.
Ja. Over een merk gesproken. Hij committeert zich ook heel erg aan een merk. Hè?
Absoluut. Twee merken, hè? Whisky, Jack Daniels en Gibson gitaar. Nou, wij zijn zelf natuurlijk een paar jaar geleden in de Gibson fabriek in Memphis, Tennessee geweest. En hij is, hij speelt eigenlijk alleen maar op Gibsons, Gibson Les Paul.
Ja.
En hij heeft ook voor gezorgd dat het merk miljoenen extra gitaren heeft verkocht.
Ja?
Jazeker.
Even slash over Gibson.
I love going to the Gibson factory. And
it's actually quite small.
Yeah.
I was surprised by that.
Yeah, I mean, it's really a fucking a manual work of passion, you know, and a lot of the original, like, you know, there's all this stuff going on with Gibson because Henry introduced all these sort of new sort of modern ideas and electronics and this and that, trying to get that off the ground, and it ended up really not succeeding. But the actual guitar company and the building of the main guitar line really goes back to another era, you know, and they still do stuff by hand, and it's really an awesome process.
Yeah, you're concerned about that, about the future of Gibson? Because,
No, I know I knew the bankruptcy was coming because, you know, I've been very involved with that company for a long time, and all it did was sort of force the hand of having to get rid of a lot of the stuff that it just wasn't doing it for the company, but the rest of the guitar company itself is intact.
De company is intact. Kijk, dat is dan goed nieuws. Dus ja. Gibson blijft volgens hem gewoon bestaan.
Ja, zeker weten. Ja. Nou goed, ja, hij is gewoon nog steeds, wat ik al zei, zonder Slash had Gibson een stuk moeilijker gehad.
Ja, ja. Ja. Hij is, je zei het al, hij is echt een van de laatste echt grote, echte gitaarhelden.
Ja, klopt.
Bijna het 70s gevoel.
Ja,
van,
de Jimmy Page's, de Brian May's, de Angus Young, de Jimi Hendrix, Eddie Van Halen. Hmm. In die league zit hij toch wel.
Ja,
en,
ja.
Ja.
Ja, bijzondere man. Het laatste onderwerp dat we even aan moeten stippen met hem is gewoon zijn totale passie voor gitaar. Dat zegt hij ook, dat deelt hij met Joe Bonamassa. Hè?
Onder meer.
Is dat een vriend van hem?
Ja. Joe is natuurlijk methodisch. Hè? Streng in de leer. Hè? Mm-hmm. Heel een Slash, maar het zijn allebei enorme verzamelaars. Hè? En ik bedoel, Joe is natuurlijk ook een gitaarheld. Is een stukje jonger.
Ja.
Ook de winnaar van de Guitar Awards trouwens. Ja. Kwam de Bergen op Zoom daar gewoon met de band van Anouk te spelen.
Mm-hmm.
Wat ik nog steeds bijzonder vind.
Ja.
Best ook wel een moeilijk mens. Maar ja, wat dat betreft zijn we wel een beetje te vergelijken.
Ja. We gaan het met hem hebben over nog één keer over het fenomeen gitaar. En dat mondt uit in een... In zijn visie op telefoons omhoog bij de concerten.
Klopt.
Voor veel mensen een ergernis. Hij staat er iets relaxter in, geloof ik. Hè?
Ja.
Nou, goed, laten we maar even luisteren. Nog één keer naar Slash.
We always sit around joking about Joe going, oh, yeah, Joe just bought another guitar.
It is. Actually, it is. And when he won the prize last year. Yeah. His band flew back to America from Munich. And he came to Holland with his girlfriend and with his guitar tech and with his manager. But if you leave your guitars in the plane, you can't get another one because you have exactly the same amount of guitars you have to fly back in America.
Yeah, yeah, yeah.
So he had one spare and he gave it to me. He
said, oh, really?
Here, that's for you. And he said when he's off, he's just chasing guitars every moment. It's like...
It's an addiction.
It's an addiction, yeah.
I went through that. I went through that in the 90s. And I bought a bunch of stuff that I still have, and I found that I hardly ever use it because it becomes this thing where, for somebody like me, you can't take it on the road because you're just too hard on the guitars. Joe's a little bit more like if you really concentrate on keeping everything together and all that. But I mean, I just play too fucking hard. Yeah. In what I do to take those guitars, I just know for a fact that it's not a good idea. So I'm always getting new guitars, and I found that if you get a good new guitar, it's just as good. And I've been sort of going down that road for a while. But then just recently, when I get home from this tour, I'm picking up a 59 from a friend of mine that's really nice.
Yeah,
so it'll be the first, you know, sort of expensive guitar I bought in a while.
Yeah,
but I'm doing a bunch of trades for it. So.
It also had, because I was there yesterday, and it's so big. And I was there also last year, 80,000 people. Mm-hmm. And it's nice, but a lot of the sounds is really flying away.
Wait, download or where?
No, with Guns N' Roses on the big stage.
Yeah, yeah, yeah.
If you're going on the back, it's and if you would play with your band in Heineken Music Hall, it's there,
yeah,
the power,
yeah.
Huh? Yeah. Nice, because I saw Jack White last. I know you hate telephones being.
I don't complain about the telephone so much. I just got used to it, so I don't really complain too much. There's other people that really make a fuss about it, to the point of creating rules where you're not allowed in the fucking gig with a phone. I mean,
you know what Jack White did? He made kind of small. You put it in, mm-hmm. and you locked it, so.
Yeah,
you can use it.
Yeah,
and when you go out, you have to unlock it.
I can appreciate that, but I mean, I think you've got to realize that you're sort of, I mean, it's sort of fighting a losing battle because there's some people that can go to the gig and appreciate that, but for the majority of them, they're going to feel imposed on, and it's something. It's such a part of everyday culture in every country, you know. It's such a part, it's an appendage for people that to tell them not to use their phones is almost wrong. So I let it go.
Iets relaxter erin geworden.
Absoluut.
Ja, Jack White is heel, heel ferm over.
En Neil Young zijn een paar van die artiesten.
Ja. Tom Henley.
Ja, hij vertelde ook even ook dus dat hij eigenlijk een nieuwe gitaren prima vindt. Omdat heel veel van die mensen streng de leren en moeten per se een classic zijn. Maar hij zegt wel even dat hij een Gibson 59... heeft gekocht, dan kan je hier bijna een grachtpand verkopen in Amsterdam. Dus, ach ja. Zo slecht gaat het niet met hem.
Zo gaat het slecht niet. Maar ik kan me voorstellen dat als je een goede tour met Guns N' Roses speelt en je hebt afspraken met je ex eindelijk rond, dat het
komt dan helemaal goed met Slash.
Goed, Jean-Paul, hartstikke mooi. Slash, toch een vriendelijker man dan dat ik hem mij herinner. Dat is al het mooie van deze podcast. Wij wachten vol spanning dan toch maar op dat nieuwe Guns N' Roses album. Dus dan lijkt me dat de beste oplossing. Volgende week zijn we er weer met een... eens kijken of we Stenders er eens een keer bij kunnen halen. Dat zou gezellig zijn.
Dat was leuk, hè?
Ja,
zeker
dat zou
hartstikke
gezellig zijn. Oké, tot de volgende.
Stenders en Blokhuis en Duke presenteren de Tapes.